wij zijn meer een soort specialisatie in die zin. En we zijn gewoon begonnen als een heel klein groenteman. En nu zijn we gewoon een iets grotere groenteman. Maar we zijn nog steeds geen supermarkt.
En hebben jullie de ambitie om een supermarkt te worden?
Nee, we hebben wel echt de ambitie om de beste groenteman van de wereld te worden.
Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van Make. Mijn naam is Chris Pauw. Ik ben een filmmaker en fotograaf. En ik wil graag zoveel mogelijk leren van andere makers. En daarom ga ik in deze podcast in gesprek met creatieve makers en ondernemers die mij inspireren. In de hoop ook jou te inspireren om te blijven maken en groeien. En deze week ga ik in gesprek met Liam Choa. Liam is 23 jaar oud en samen met zijn compagnon Tim van der Wiel, oprichter en eigenaar van Go Spooky, het social first marketingbureau van Nederland en misschien zelfs ook al wel daarbuiten. Want Go Spooky helpt de allergrootste merken als Coca-Cola, Amazon, KLM hun verhaal te vertellen op social media. Mobiele marketing op de meest slimme en innovatieve manier. Als geen ander weten zij waar aandacht zich bevindt, hoe je die aandacht kunt grijpen en vervolgens ook nog kunt vasthouden. En waar ze dit 2 jaar geleden nog met z'n 5 aan het doen waren, zijn ze nu met een team van 55 man sterk aan het bouwen om het allerbeste social marketingbureau van de wereld te worden. Dus ja, 2 jonge ondernemers met een ijzersterke visie, een groot team inmiddels en nog grotere ambities. Dus ja, ik kan niet wachten om te zien wat ik van een van hen mag leren vandaag. Liam, welkom in de Make-podcast.
Ja, jij welkom bij ons.
Fucking vet, man. We zitten hier in het tuinhuis bij jullie nieuwe kantoor. Gefeliciteerd allereerst daarmee.
Dankjewel.
Ja, mooie stap, denk ik. Ik volg Go Spooky eigenlijk al sinds het begin. Ik heb jullie groei echt best wel meegemaakt van de afgelopen jaren. En daar heb ik heel veel respect en bewondering voor. Dus ik vind het superleuk vandaag met je te spreken. Wat me wel opviel is, van jouw compagnon Tim weet ik eigenlijk al een heleboel. Er zijn heel veel interviews van te vinden online. En er is heel veel over te vinden. En jij bent eigenlijk wel een stuk minder zichtbaar online. En jouw verhaal ken ik eigenlijk nog niet zo goed. Hoe komt dat, denk je? Is dat een bewuste keuze?
Ja, 100%. Dat is wel een bewuste keuze. Nee, ja, in het begin deden we heel veel dingen nog wel samen. Toen deden we ook heel vaak interviews samen en weet ik het allemaal. Alleen, we hebben allebei best wel een leuk verhaal. Alleen als we dat verhaal samen gingen vertellen, dan kwam het vaak niet top eruit. En Tim kon het gewoon net iets beter vertellen dan ik. Dus dan was het een logische keuze dat hij meer daarop ging focussen. En dat ik meer ging focussen op alle dingen intern, cheffen.
Ja, zoiets had ik al wel verwacht. Een goede rolverdeling. En vind je het dan toch wel heel leuk vandaag om ook jouw verhaal te delen?
Ja, tuurlijk. Nee, ja, 100%. Ik vind het hartstikke leuk om erover te vertellen. Maar het is niet zo dat ik per se het gezicht van Go Spooky hoef te zijn.
Nee. Nou, mooi. Dat heeft ook een bepaalde charme, vind ik. Maar als we daar gewoon toch meteen eens in gaan duiken, dat verhaal. Volgens mij gaan we dan terug naar 2015, 2016. Jij was het Snapchat-kanaal voor de NOS aan het bouwen. En volgens mij kwam je in die tijd Tim ergens tegen. Kwamen jullie bij elkaar en jullie vroegen je af, waarom zijn er eigenlijk nog geen merken die iets doen met Snapchat?
Nou, eigenlijk begint het verhaal eigenlijk al iets daarvoor. Ik bedoel, sinds mijn 13e ben ik al online bezig met ondernemen, bedrijfjes bouwen, websites bouwen, projecten opzetten. En ja, dus het is niet zo dat we toen in 2015 elkaar toevallig tegenkwamen. We zaten destijds in een groep, de Young Creators groep. Ik weet niet of je die
kent. Ja, zeker. Ja. Op Facebook.
Ja, zeker. En toen Tim en ik erin kwamen, was die groep denk ik met... Ja, ik was een van de eerste leden. En toen Tim erbij kwam, waren er denk ik 400 mensen. En ja, die groep zat gewoon vol met jonge ondernemers waar je gewoon projecten mee kon proberen. En zij organiseerden ook heel vaak meetups. En een van die meetups was dus bij de NOS. En daar vertelden ze bij de NOS van, hey, we weten alles van Instagram. We weten alles van Twitter, van Facebook, van YouTube. Maar van Snapchat weten we eigenlijk niet zoveel. Dus dan heb ik die jongen die presentatie van de NOS gaf, heb ik de volgende dag een berichtje gestuurd op Facebook. Via Facebook Messenger. Van, yo, ik weet alles van Snapchat. Na mijn eindexamens ben ik 6 weken vrij. Dan zou ik jullie kunnen helpen met het opzetten van het kanaal van de NOS. Ik hoef er geen geld voor, ik hoef er niet voor te betalen. Het lijkt me gewoon een super toffe ervaring om dat voor jullie te doen.
En toen heel proactief meteen dus eigenlijk.
Ja, super proactief. En toen ik dus eenmaal bij de NOS zat, want toen zeiden ze oké, let's go. En toen heb ik er ook nog voor betaald gekregen, omdat ze zeiden ja, we zijn de publieke omroep, we kunnen niet gratis mensen aan het werk zetten. En toen ik eenmaal bij de NOS zat, ging ik mensen zoeken die vergelijkbare ervaringen hadden. Dus die ook Snapchat-kanalen hadden gebouwd. En een van de kanalen die destijds best wel een voorbeeld was Spinning Records. Ze waren echt al groot, innovatief. Alle DJ's waren heel erg actief op Snapchat. En via de Young Creators groep kende ik dus Tim. Dus toen heb ik hem een keer een berichtje gestuurd van, yo, ja, laten we een keer een koffietje doen. En dat koffietje is nooit van gekomen, maar we hebben toen wel best wel veel geskyped destijds nog. En vanuit daar kwamen we eigenlijk op het idee om andere bedrijven ook te adviseren wat ze met Snapchat konden. En toen is dus het idee van Go Spooky geboren.
Fucking leuk. Ik vind het dus nu al heel erg leuk om jouw kant van het verhaal te horen. En tijdens die eerste Skype-meetings ontstond er meteen een soort hele fijne klik tussen jullie. Wisten jullie meteen van, hey, volgens mij moeten wij samen een avontuur aangaan?
In die Young Creators Groep zaten superveel jonge, talentvolle mensen.
Ja, precies.
Dus ik heb ook met best wel veel andere gasten en meiden uit die groep ook projecten gehad. Alleen dat waren echt projecten. En dit was echt in het begin ook een project wat we deden. In die zomer, toen was ik dus bezig met de NOS en toen hebben we toen tips en tricks uitgewisseld en toen het idee een beetje geopperd. Maar toen, daarna begon ik weer gewoon met een studie. Ik had eerst nog het idee om een soort dubbele bachelor te doen van informatiekunde en recht. Nou, toen heb ik de eerste dag voordat die studie begon, kwam ik erachter van, het is misschien iets te ambitieus, niet echt lekker te combineren. Dus toen heb ik besloten om rechten te droppen en alleen informatiekunde te doen. Maar toen was ik dus 2 maanden in de studie en toen had ik ook een soort side project waarin wat een soort rating systeem was voor dingen of mensen of bedrijven. Maar dat was weer gewoon een idee en een project.
Yeah, yeah.
En toen was dat mislukt. En toen stuurde ik Tim, dat was denk ik 3 maanden nadat we elkaar voor laatst hadden gesproken, van een berichtje van, yo, gaan we dit nog doen? En toen hadden we echt binnen een dag hadden we een naam, een logo en een website. En natuurlijk 2 soort van portfolio klanten, namelijk de NOS en Spinin. En vanuit daar zijn we toen het bedrijf gaan bouwen, wat toen nog geen bedrijf was.
Nee. Wat vet. Ja, want nu, wat ik al zei in de intro, zitten we dus bij jullie nieuw kantoor en weet ik en volgens mij vele anderen wat het een beetje geworden is. Maar ook dat is dus klein begonnen. Ik zeg heel vaak, alle grote dingen beginnen met iets kleins. Neem ons eens mee in hoe jullie toen die eerste klanten gingen verzamelen. Je had dus 2 goede startcases, maar daar kun je nog geen bedrijf op bouwen. Hoe zagen die eerste meters van het bedrijf eruit?
Nou, we hadden dus ik had een trucje ontdekt waarbij we bedrijven gingen. Want wat we wilden hebben is een soort van onderhandelingspositie direct. Dus we wilden niet onszelf aan gaan bieden en zeggen van, hey, wij doen iets met Snapchat, willen jullie onze dienst afnemen? Want Snapchat was in die tijd heel erg populair aan het worden en heel veel merken kregen ook door van, hey, hier moeten we iets mee. Want alle jongeren die zitten hierop, dus hier moeten we mee aan de slag gaan. Dus toen had ik een soort van strategie bedacht om alle marketeers die bij bedrijven zaten waarvoor we graag wilden werken. Want we hadden vanaf het begin hadden we wel duidelijk, we willen niet voor een taxibedrijf of de bakker op de hoek de Snapchat gaan doen.
Waarom was het belangrijk om omhoog in te zetten?
Omdat dat de klanten waren waarvoor we wilden werken. Tim en ik hebben altijd gezegd, we willen niet werken voor een klant die we niet kennen. Dus we wilden werken voor de Coca-Cola's of de Hema's of de Albert Heijn's. De merken die iedereen kent, die wij kenden. En vanuit daar het bedrijf gaan bouwen. Want het is heel erg lastig om als je... En dat had ik uit ervaring al met eerdere bedrijven. Want toen bouwde ik heel vaak websites voor het MKB.
Hmm.
Om daar een soort van uit te komen. Want die klanten zijn heel erg veel eisend, hebben heel weinig geld. En daar is het dus ook... het is heel lastig om als je daar eenmaal in zit, om dat ook te ontstijgen.
Dat merk ik zelf ook in mijn filmproductiehuis. Dat is vaak hoe je begint als filmmaker. Natuurlijk zitten we in een andere markt, andere branche. Maar dat principe herken ik heel erg. En ik heb veel klanten gehad in de afgelopen jaren die toch wel voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.
Ja, zeker. En ik bedoel, grote klanten hebben dat ook al. Begrijp me niet verkeerd. Maar die hebben wel vaak een stuk meer budget om toffe dingen te doen. En dat hebben we heel vroeg ingezien.
Dus je had een manier bedacht om de marketingmanagers van die bedrijven te benaderen?
Ja, dus die gingen we dus actief toevoegen op LinkedIn. En we hadden in onze LinkedIn-bio hadden we Snapchat-expert gezet en verder niks. En dan daaronder bij werkervaring stond wel ergens Go Spooky. Maar in principe was onze rol Snapchat-expert. Dus we gingen al die bedrijven en al die merken gingen we toevoegen. In ieder geval de marketingmanagers en de social media managers van die bedrijven. En vanuit daar gingen die mensen zelf ons berichtjes sturen. Van, hey, ik zie dat jullie Snapchat-expert zijn. En we hadden natuurlijk op de website hadden we al grote de case van NOS en van Spinin gezet. En vanuit daar zijn we toen de eerste klanten gaan verwerven. Maar die klanten hadden wel het idee dat ze naar ons toe kwamen, in plaats van dat wij naar hen toe stapten. Van, hey, we hebben een product, neem het alsjeblieft af.
En dat was precies de positie die jullie wilden hebben.
Exact.
Vet. En ik wilde eigenlijk vragen, werd je dan meteen serieus genomen? Maar blijkbaar wel dus.
Nou, kijk, het probleem met Snapchat was dat het in die tijd echt nog gebruikt werd tot een groep van ongeveer 24, 25-jarigen. En die hadden dus allemaal net de boot met Snapchat gemist. Want destijds waren het de scholieren en de studenten die super actief op Snapchat waren. Dus ook de junior marketing managers en de junior social media managers, die hadden in feite al de boot met Snapchat gemist. Dus het moesten wel jonge mensen zijn die gingen adviseren over wat je met Snapchat kon doen. En dat was voor ons best wel een toffe uitgangspositie. Want we hadden natuurlijk en ervaring met marketing en een beetje hoe je een bedrijfje moest bouwen. En we hadden ervaring met Snapchat. En die combinatie, dat was best wel een goede combinatie. En natuurlijk heb je in het begin geen flauw idee wat je waard bent.
Nee, dat lijkt me heel moeilijk.
Ja, dus wat we... Tim die vertelt die anekdote ook altijd. Dus voor de mensen die hem al kennen, vergeef me. Maar wat we echt gingen doen is gewoon elke meeting gingen we ook onze prijs weer verdubbelen. En gewoon kijken wat mensen ervan vonden. Totdat we ook een keer een mailtje terugkregen van: hebben jullie niet per ongeluk een nulletje te veel in deze offerte gezet? En dat was het moment van: oké, nu zijn we misschien net iets te ver gegaan met onze prijzen. Alleen, ja, we zijn dus ook best wel snel met onze prijs omhoog gegaan. In de zin van, ja, we hadden geen flauw idee wat een reclamebureau vroeg.
God, het is echt een spel geweest met, ja, gewoon kijken wat er mogelijk is.
Ja, proberen, experimenteren.
Dan moet je wel echt, je moet echt durven. En volgens mij moet je ook wel heel zelfverzekerd zijn over dat de kennis die jullie hadden ook van waarde was. Of was het echt bluff?
Nee. We hadden echt waarde toe te voegen. Dus het was niet zo dat we een soort van luchtbel aan het opblazen waren van: oh ja, we weten er eigenlijk toch niks van. We hadden echt kennis van het platform en een visie over hoe je daar als bedrijf mee om moest gaan.
Ja.
Dus we hadden daadwerkelijk een ontzettend waardevol product voor die klanten. We wisten alleen niet wat het waard was.
Ja, uiteindelijk kwam je daar langzaam achter door vallen en opstaan. En als we dan echt fast forward naar nu gaan, ook op de plek waar we nu zitten. Nu is het dus een bedrijf met 55 man. En volgens mij gaan jullie binnenkort al naar de 60 toe. Jullie werken met vele van dat soort mooie klanten waar jullie ooit van droomden. Als jullie echt gaan kijken naar jullie harde groei van de afgelopen 5-6 jaar. En waar het is begonnen en waar het dus nu ongeveer is. Wat denk je in het algemeen dat het meest heeft bijgedragen aan die snelle groei?
Nou, dat zijn de mensen die hier werken. Dat zijn van de eerste freelancers waarmee we begonnen, tot aan de mensen die er nu allemaal werken. Ik bedoel, met z'n tweeën kun je... Ja, je hebt allebei maar 24 uur op een dag. Dus je kan ook niet heel veel doen.
En zagen jullie het al vrij snel in?
Ja, nee, maar kijk, het grappige is misschien wel, Tim en ik zijn allebei niet echt makers van huis uit. Dus we zijn meer ondernemers dan makers. Dus dat zagen we ook al best wel vroeg van: ja, Tim en ik... In het begin doe je natuurlijk alles zelf. Maar we hadden best wel snel door van video's schieten of video's editen. Of weet ik veel, in Photoshop designs maken. Dat is niet per se iets waar we heel erg goed in zijn. Dus daar gingen we toen gewoon freelancers bij zoeken die ons daarop konden aanvullen. En vanuit daar zijn we toen verder gaan groeien.
Ja, ja, oké. En hoe zag dat er in de praktijk uit? Dan heb je één klant en dan krijg je de volgende. Ik heb nog nooit een bedrijf gebouwd met 55 man. Dus ik ben wel benieuwd hoe die stapjes eruit hebben gezien.
Nou, in het begin was het een soort van... dat is ook wel grappig met die pandemie. In het begin waren we gewoon een remote first bedrijf. Want Tim zat in Hilversum op school. Ik zat in Utrecht op school. En Tim en ik zagen elkaar praktisch ook alleen als we een meeting samen hadden.
Dus bij een extern bedrijf.
Bij een extern bedrijf. Dus Tim en ik werkten ook samen gewoon via Slack of Facebook Messenger of ja, WhatsApp of op welke manier we dan ook contact hadden met die freelancers. Dus die freelancers die werkten ook allemaal vanuit huis. Dus we hadden best wel een goedkope infrastructuur om het bedrijf te laten groeien. En Tim en ik hebben onszelf in het eerste anderhalf jaar, twee jaar, hebben we onszelf ook nooit uitbetaald. Dus we hebben al het geld wat in het bedrijf kwam, hebben we weer terug in het bedrijf gestopt.
En dat kon ook omdat jullie misschien nog thuis woonden?
Omdat we thuis woonden, op school zaten. En het was gewoon een project wat we deden.
Ja, ja, ja.
Dus het was toen nog niet echt een bedrijf. Dus dat geld liet we in het bedrijf zitten. En van daaruit konden we ook die freelancers dus gaan betalen. Maar we hadden praktisch geen kosten. Dus alle kosten die we hadden waren de freelancers. Ja, en vanuit daar kun je best wel snel een soort van gaan groeien. Ja, dat klinkt misschien heel raar. Maar ja, ik bedoel, als je praktisch geen kosten hebt, dan...
En wel omzet.
Dan blijft er dus best wel veel geld in het bedrijf zitten. Of ja, veel geld. Destijds was dat heel veel geld voor de diensten die we leverden. En vanuit daar konden we dus ook de eerste mensen gaan aannemen of een kantoor gaan openen of ja, dat soort dingen.
Ja, precies. En wanneer kwam dan die omslag dat je gewoon werkt met remote freelancers naar toch het echt bouwen van een sterk intern team?
Nou, dat was dus toen we ons kantoor gingen openen in Amsterdam. Dus we hebben toen toen vonden we een pand van 120 vierkante meter aan de Prins Hendrikkade.
Bij station, toch? Ja, daar ben ik geweest.
Ja, tegenover het Centraal Station zaten we toen. En toen vanuit daar, toen kwamen Tim en ik in ieder geval elke dag naar kantoor. Wat ook best wel wennen was overigens, want we waren gewoon gewend om remote te werken. En als je dan in één keer meer dan 40 uur op elkaars lip zit, dan zorgt dat af en toe ook nog wel eens voor frictie. De eerste mensen die bij CoachBookieKamer werkten, of de eerste mensen die bij CoachBookieKamer werken, die kunnen zich dat ook nog wel herinneren, denk ik. En toen hebben we gewoon een van mijn beste vrienden, Ruben, aangenomen. Die werd toen social media manager. En vanuit daar zijn we gewoon doorgegaan met freelancers. Maar die freelancers kwamen toen gewoon naar kantoor in plaats van dat ze vanuit huis werkten. En vanuit daar zijn we gewoon verder gaan groeien en mensen gaan aannemen.
Ja, je praat erover alsof het gewoon appeltje eitje is en het allemaal heel logisch is en voor zichzelf spreekt. Ik vind het een bijzonder verhaal. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Voelt het voor jou ook zo, dat het, als je zo vertelt van holy shit, het is toch wel bijzonder wat we hebben gedaan en de reis die we hebben afgelegd?
Ja, nee, super bijzonder, maar we hebben ook echt ontzettend veel geluk gehad. En telkens als een soort van tipping point kwam, viel het ook wel weer net, zeg maar, goed.
Geef eens een voorbeeld.
Nou, het was voor ons best wel een risico om op een gegeven moment, toen met ons kantoor aan de Prins Hendrikade te klein. En toen was het voor ons ook best wel een risico om toen een groter pand te gaan doen. Dus we zijn van een pand van 120 vierkante meter naar een pand van 320 vierkante meter gegaan. Dus drie keer groter.
Ja. Nou, dat drie keer duurder.
En meer dan drie keer duurder. Oh, ja. Dus dat was ook gewoon meteen een stuk duurder. Er zat wel een prachtige tuin bij overigens. Maar ja, dat was echt een enorm risico toen. Van ja, shit, we zijn nu met 8 man waren we toen. 8 man hadden we toen in dienst. En toen moesten we dus gaan verhuizen. Ja, je hebt geen flauw idee hoe dat allemaal gaat werken en hoe het gaat uitpakken. Maar toen kwamen we er eigenlijk, toen we daar zaten, na een half jaar ook al achter van shit, ja. Nu groeien we weer hard door. We zitten nu al met 25 mensen.
Dit gaat niet passen.
Ja, dit gaat niet passen. Dus toen moesten we weer verhuizen. Maar dat zijn kijk, die momenten dat je dan net een soort groeispeur doormaakt, terwijl je zo'n nieuw pand aan het betrekken bent. Dat is echt een super, super veel geluk eigenlijk.
Ja. Ja, dat zijn een soort van cadeautjes. Maar dat hadden jullie denk ik ook te danken deels aan jullie werk. Je levert waarschijnlijk goed werk. Je waren goede relaties aan het opbouwen met klanten. En dat werden er meer. Dus dat is altijd een soort combinatie, denk ik, tussen geluk en hard werk. En je hebt nu een paar keer over die groeispurt. Kan je misschien nog een keer proberen uit te leggen, ja, wat er bijdraagt aan zo'n groeispurt? Of gebeurt het gewoon?
Nou, kijk, onze visie is een soort van, we hebben twee dingen die we heel erg belangrijk vinden. Dus het ene ding is people first. Dus wat heel veel bedrijven in onze industrie doen, is die branden heel erg snel mensen op. Dus het is best gangbaar voor mensen in onze industrie dat ze 2 of 3 jaar ergens werken en dan weg zijn omdat ze helemaal opgebrand zijn. Omdat de werkdruk heel erg hoog ligt. Omdat er een superhoge druk vanuit management ligt. Maar wij hebben vanaf het begin gezegd, nee, mensen staan voorop, want de mensen die zijn de waarde voor het bedrijf. Dus dat is ding 1. En dat merken onze klanten natuurlijk ook. Dat iedereen best wel relaxed met elkaar omgaat. En dat er een goede sfeer hangt. En het tweede ding is, wat we zeggen, is we are built for partnerships. Dus wat wij heel vaak doen, is dat we heel klein bij een klant binnenkomen. En dan met bijvoorbeeld een gifje of een TikTok video laten zien wat we kunnen. En vanuit daar die partnership verder gaan uitbouwen. En als je dat bij grote klanten doet, en je laat zien dat je een echte partner bent, en dat je laat zien dat je, ja, echt een meerwaarde kunt leveren over de hele linie, dan kun je dus best wel hard gaan groeien.
Wauw, ja. Hey, kijk, dat vind ik echt een heel goed voorbeeld van hoe zoiets in de praktijk als een olievlek zich opeens kan gaan verspreiden. Heb je daar een concreet voorbeeld van? Ik weet dat jullie bijvoorbeeld niet, jullie hebben volgens mij vorig jaar of 2 jaar geleden pitch gewonnen voor de Coca-Cola Company. Dat is een van jullie partners nu. Jullie werken voor eigenlijk een hele hoop van hun merken.
Ja, maar een pitch is eigenlijk niet echt. Wij zijn dus eigenlijk niet heel erg fan van pitchen. Dus in het geval van Coca-Cola was het echt een pitch tegen andere agencies. Dus heel traditioneel. En daar zijn we dus ook niet echt fan van. Want als je een pitch doet, dan moet je eigenlijk een 3-gangen diner serveren aan een persoon waarbij je niet weet wat die persoon lekker vindt. Terwijl wij veel beter zijn, ja, en elke keer een lepeltje, elke keer een vorkje, elke keer een hapje. En kijken wat je lekker vindt. En dan kunnen we, ik bedoel, we kunnen dat 3-gangen diner wel serveren. Alleen we kunnen het pas serveren als we weten wat je lekker vindt.
Ja, die vind ik echt heel goed. Dan kan je juist heel gericht bijsturen en echt op de klant aanpassen en aan al hun wensen.
Exact. En dat kan bij een pitch dus niet. Dus dat is iets wat we bijvoorbeeld heel erg op een klant als JBL doen. Daar zijn we echt heel klein binnengekomen. Met een Snapchat filter zijn we daar letterlijk binnengekomen. En vanuit daar zijn we die klant verder gaan uitbouwen. En toen hebben we laten zien dat we een betere partner zijn dan de agencies die ze destijds hadden. Dus we zijn daar binnengekomen als agency nummer 3. Of ja, dat was toen op termijn. We gingen dus eerst een hele kleine campagne doen. Die campagnes werden steeds een stukje groter. Toen werden we officieel hun derde agency. En toen, ja, ongeveer een jaar later waren we hun lead agency in EMEA. Dat is best wel...
EMEA?
Ja, dus de EMEA-regio. Oh, dus ja, Europe, ja, ja. Middle East en Afrika.
Ja, zo kan het dus gaan.
Ja, dus wij zijn best wel fan van heel erg klein bij een klant binnenkomen. Dus met een gifje, met een TikTok-video, met een Snapchat-filter. En vanuit daar die klant uit gaan bouwen. En die potentie die heb je ook heel erg. Als je voor grote klanten werkt, voor grote corporates, dan heb je ook die groei die je kunt doormaken. Want als je voor kleinere partijen gaat werken, dan zit je al heel erg aan het limiet van wat zo'n partij als budget heeft.
En ja, nu, precies.
En nu bij JBL doen we bijvoorbeeld EMEA, maar daar dromen we er natuurlijk ook van om wereldwijde campagnes voor JBL te gaan doen.
Ja, nou, dat vind ik echt inspirerend. En welke les denk je dat hierin zou kunnen zitten voor wat kleinere makers die hier naar luisteren, zoals ik, een zelfstandige filmmaker? Ik werk ook met vaste klanten, soms ook voor wat grotere bedrijven, maar dan doe ik bijvoorbeeld nog de kleinere campagnes. Hoe zou je als maker ervoor kunnen zorgen dat je misschien klein binnenkomt en dat transformeert naar de grotere campagnes of de grotere klussen voor dat bedrijf? Welke tips zou je daarvoor kunnen geven?
Nou, allereerst is het belangrijk dat je die ambitie hebt en dat je die klant ook over de hele linie kunt helpen. Want als je dat niet kunt, dan gaat die klant je ook nooit vragen voor die grote opdrachten. Dus allereerst moet je een soort van de wens hebben of de ambitie hebben en de kracht hebben om daadwerkelijk ook die grote opdrachten te doen. Want er is in principe vrij weinig mis met kleine campagnes doen of,
zeker,
in die zin een onafhankelijke maker zijn. Want je kan niet in je eentje grote campagnes doen. Er zijn heel weinig freelancers die in hun eentje een grote campagne kunnen cheffen voor een grote corporate. Dus je moet allereerst de ambitie hebben om dat te doen. Nou, stel je hebt die ambitie, dan is het gewoon een kwestie van een partner zijn en laten zien dat jij beter bent dan al die andere partijen die het doen. En daar ook een soort uniek onderscheidend vermogen in hebben. En nu ik mezelf hoor zeggen, denk ik, ja, dit zeg jij nu wel, maar dit is natuurlijk veel... Ja, je kan het heel simpel zeggen, maar dit is veel lastiger om te doen. En dat klopt, dat is
ja,
ook zo.
Ja. Ja, hoe lieten jullie dat dan zien aan een JBL bijvoorbeeld? Van, hey, kijk eens, dit kunnen we ook. Dan maakt je dan heel veel extra werk om hun maar dat te laten zien? Of hoe presenteerden jullie dat?
Nou, we kwamen allereerst al binnen bij iets, bij JBL bijvoorbeeld, met een ding wat andere partijen niet aan konden bieden. Dus we kwamen binnen met iets wat hun huidige reclamebureau niet kon aanbieden. En dat zorgde al een soort van voor een unieke touch aan wat we leverden. En vanuit daar, ja, ik bedoel, want vanuit daar is het natuurlijk ook vrij simpel om de wat simpelere dingen, dus de Instagram posts of de Instagram stories of weet ik veel, de Snapchat stories ook te gaan leveren.
Ja, want jullie komen eigenlijk, of jullie kwamen en komen altijd met een vrij complexe niche binnen. In ieder geval, zo zie ik het dan, de meest technische kant. Daar zit heel veel onder dat misschien al wat makkelijker is of zo.
Zeker, dus ik bedoel, de onderlaag kunnen we ook, maar we kunnen ook voorop lopen. Dus ja, je hebt heel veel modellen in advertising. En een model is bijvoorbeeld Hygiene Hub Hero. Waar de hygiene laag is een soort van hygiëne laag. Dat zijn alle dingen die gewoon dag tot dag door moeten lopen. Dat is gewoon de algemene zichtbaarheid van je merk. Dan heb je de hub, dat zijn een soort van de campagnes die je doet. En dan heb je de hero, wat zeg maar de piekmomenten zijn. En wat wij vaak doen is, op zo'n soort technisch piekmoment komen we binnen. En vanuit daar laten we ook zien dat we de hygiene en de hub content kunnen doen.
Ja.
Maar ik hoor mezelf dit nu zo zeggen en dan denk ik, ja, wat is hier nou eigenlijk de les uit voor andere mensen? En als ik het kort samen zou moeten vatten, is het wel echt laten zien dat je een betere partner bent dan de partners die je zal hebben. Dus in het begin ook altijd overdeliveren bijvoorbeeld.
Ja, cool. Ja, jullie kwamen dus eigenlijk als een soort van disruptor die hele reclamemarkt binnen. Twee jonge gasten die het wel eventjes zouden gaan fixen voor de grote bedrijven. Ik kan me voorstellen dat de grote reclamebureaus niet tijd... Ja, enerzijds met een scheve oog naar jullie keken van... Oh, wat zijn zij aan het doen? En ook een beetje misschien op jullie neerkeken op het begin. Wanneer is, denk je, jullie positie van een soort underdog veranderd naar echt mee kunnen doen met de grote bureaus van Nederland en op een serieus niveau mee kunnen spelen? Wat was daar de grootste verandering in, denk je?
Nou,
of klopt deze aanname niet?
Nee, ja, het is een beetje een soort andere aanname. Dus hoe je het beter zou kunnen zien is... de grote reclamebureaus zijn eigenlijk supermarkten. De supermarkten waar je zowel je vlees als je groenten... als je kruidenierswaren kunt halen.
Ja, precies.
En wij zijn meer een soort nichebureau. Wij zijn een soort groenteman eigenlijk. Waar je de beste en de lekkerste groenten kunt krijgen. Groenten die veel lekkerder is dan de supermarkt. Maar wel alleen groenten. Dus bij ons kun je alleen social content krijgen. Terwijl je bij de grotere... netwerkbureaus kun je in principe alles afnemen.
Ja, oké. En
dus wij zijn meer een soort specialisatie in die zin. En ja, we zijn gewoon begonnen als een heel klein groenteman. En nu zijn we gewoon een iets grotere groenteman. Maar we zijn nog steeds geen supermarkt.
En hebben jullie de ambitie om een supermarkt te worden?
Nee, we hebben wel echt de ambitie om de beste groenteman van de wereld te worden.
Ja, precies. Maar dan vind ik het wel grappig, want als je op jullie site kijkt en ik keek even naar jullie dienstenpakket. Dat zijn nog steeds iets van 20, 30 concrete diensten die erop staan.
Maar wel allemaal gericht op social.
Ja, oké. Okay. Dus het is nog steeds een... Dan begrijp ik het wat beter. Want in mijn ogen, toen ik die website ging bekijken, voelde dat voor mij al meer aan als een supermarkt. Als een freelance filmmaker die 1 of 2 diensten aanbiedt. Dan kijk ik naar jullie van, holy shit, zij doen eigenlijk al bijna alles. Maar het is eigenlijk dus allemaal nog gekaderd binnen dat social domein.
Ja, social first zeggen we altijd. Dus social is bij ons altijd het beginpunt. Nu ga ik misschien wel heel erg ver in de metafoor. Alleen wij geloven ook echt dat er nu een vegetarische en een soort van veganistische trend gaan is, waarbij groente veel belangrijker gaat worden dan bijvoorbeeld vlees. Of snap je?
Dus, ik snap hem, ja. Ik leg de link, ja. En waarom? Leg eens uit.
Nou, social wordt gewoon veel belangrijker. Daar zit gewoon de aandacht van alle consumenten. Of het nou jong of oud is. Praktisch iedereen zit op social media. En de wat jongere generatie zit misschien wat meer op TikTok of Snapchat. En de wat oudere generatie is misschien op Facebook. Maar praktisch iedereen zit op social.
En betekent dat eigenlijk ook zo tussen de regels door dat misschien wel die groenteman die jullie nu zijn, om met die metafoor door te gaan, misschien automatisch wel een supermarkt moet worden, omdat dat gewoon de grootste markt gaat worden?
Ja, maar dan denk ik alsnog dat we nooit vlees zullen gaan aanbieden. Nee,
oké, duidelijk.
Ja, dus in die zin, als je de metafoor nog een stukje doortrekt, is het vlees eigenlijk, dat zijn de tvc's, dus de televisiecampagnes. Ik verwacht niet dat wij dat ooit zullen gaan doen.
Nee, precies. Een duidelijke focus hebben jullie wel.
Maar groente krijgt gewoon een belangrijkere rol in de hele marketingmix.
Ja, ja, en als we daar eens op doorgaan, stel zo'n grote klant als Coca-Cola komt dus bij jullie binnen en jullie mogen daarvoor aan de slag gaan. Jullie hebben dus een social first benadering. Hoe ziet dat in de praktijk eruit? Waar beginnen jullie dan met zo'n klant? En hoe ziet zo'n social first benadering eruit?
Nou, ons startpunt is altijd aandacht. Dus welke doelgroep wil je bereiken? En waar zit die doelgroep? En vanuit daar gaan we een strategie en een campagne verzinnen. Of aan de slag met ongoing content. Maar ons startpunt is altijd aandacht. Waar zit de aandacht van consumenten? En hoe kunnen we die aandacht zo efficiënt en effectief mogelijk bereiken?
En hoe weten jullie dat? Waar die aandacht zit?
Nou ja, daarvoor hebben we dus fantastische makers hier op kantoor zitten. Zoals een Paul, die hier ook al eerder in de podcast...
Paul Snijder,
die je al eerder in de podcast hebt gehad. Maar ook een Tristan Albers, of een Marco Visser, of een Robin Komen, of een Melissa Krechting. Dat zijn gewoon mensen die leven op die platformen. En die weten gewoon wat er speelt in die jongerencultuur.
Ja.
Ja, en vanuit daar gaan we dus aan de slag met de strategie. Van hey, wat wil het merk nou exact bereiken? En hoe kunnen we die doelgroep zo effectief mogelijk bereiken? Want misschien is het een beetje een open deur, maar als jij een 65-plusser wil bereiken, dan is TikTok misschien niet je effectiefste medium. Maar als jij een 20-jarige wil bereiken, dan hoogstwaarschijnlijk wel. Dus het begint met de aandacht van een bepaalde doelgroep en waar ligt nou die aandacht van die doelgroep?
Ja, en dan mochten jullie dus aan de slag, voor in dit geval dus Coca-Cola, de Coca-Cola Company. En wat betekent dat concreet dan voor jullie bedrijf? Moet je dan door zo'n nieuwe klant ook meteen opschalen met 10, 20 nieuwe mensen erbij? Ik heb nooit bij zo'n bureau meegelopen. Ik ben benieuwd wat zo'n klant voor effect heeft op je business. Ja, wat dat doet.
Nou, kijk, ja, Coca-Cola is opnieuw weer een soort uniek verhaal, omdat we daar een pitch wonnen. Dus daar moesten we in één keer het team gaan opschalen. Maar veel vaker komen we dus heel klein met de klant binnen. Dus kunnen in het begin 1 of 2 mensen die klant bedienen. En groeit het heel erg organisch mee met die opdracht van die klant. Waardoor je niet in één keer je team
ontzettend opschalen. Wat prettiger is eigenlijk.
Wat eigenlijk veel fijner is. Want daardoor weet je ook welke mensen heeft die klant precies nodig. Met welke mensen vindt die klant het fijn om samen te werken. Dat is veel prettiger dan in één keer 10 of 20 mensen aan moeten nemen op één klant.
Want hoe was dat dan om dat toch te moeten doen toen?
Nou, wat je in het begin dan gaat doen is... Want waar wij fel tegenstander van zijn panic hires. En panic hires zijn hires die je doet omdat je een soort van in paniekmodus bent van ja, we hebben mensen nodig, dus laten we maar mensen aannemen. Dat willen we ten alle tijde voorkomen. Dus wat je in het begin doet is je gaat werken met freelancers. Dus freelance om die klant in eerste instantie een soort van op te vangen en het werk wat uit die klant binnenkomt op te vangen. En vanuit daar ga je mensen aannemen. Dus ook dat is wel iets organischer dan mensen denken, dat je in één keer een sloot van 10 mensen aanneemt. Ja. Dat gaat ook, ja, dan neem je in het begin misschien 2 of 3 mensen. Of nou, in het begin kijk je intern van wie wil of kan op deze klant werken. Nou, vanuit daar zet je een paar mensen die goed zijn, zet je op die klant. Vanuit daar ga je een paar extra mensen aannemen en zet je een aantal freelancers erop. En langzamerhand ga je die freelancers soort van vervangen met vaste mensen.
Ja, ja, precies. Dat voelt ook wel iets geleidelijker. En ik kan me voorstellen dat het dan ook allemaal wat beter te behappen is. Want als we daar eens over gaan hebben, over een goed team bouwen. Ja, dat lijkt me ook een vak apart eigenlijk. Om een cultuur te creëren dat past bij een bedrijf en daar de juiste mensen bij te zoeken. Hoe groot was die uitdaging voor jullie om de juiste mensen te vinden en om deze 55 man bij elkaar te sprokkelen?
Ja, super groot. Tim en ik hebben best wel een visie op hoe je een bureau zou moeten runnen. En ja, de juiste mensen daarbij vinden, dat is ontzettend lastig. Maar wat bij ons ook best wel een soort van beproefde tactiek is, is mensen eerst freelance voor ons laten werken en dan kijken of er een goede match is, of die persoon levert wat die kan leveren, en daarna die persoon aannemen. Heel veel mensen die ik net opnoemde, zoals bijvoorbeeld een Paul of een Tristan, die zijn eerst heel lang niet bij ons in dienst geweest. Dus die hebben eerst vanuit hun eigen bedrijf of freelance voor ons gewerkt. En daarna zagen van, oké, er is een klik. Deze persoon heeft op de lange termijn meerwaarde voor GoSpooky. Oké, misschien is het goed om ze een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Dat is best wel een strategie die best makkelijk toe te passen is. Het is eigenlijk niet echt een strategie, het is meer een tactiek.
Ja.
Tactiek die best makkelijk toe te passen is. En ja, en verder is het heel erg zoeken in je eigen netwerk en in het netwerk van de mensen die er al zitten. Daarom zijn die eerste 5 tot 10 mensen ook zo ontzettend belangrijk. Want die mensen dragen ook de komende 10 tot 20 weer aan.
Ja,
en die dragen ook weer de 10 tot 20 daarna aan. En wij zeggen ook altijd, A-players bring in A-players. Maar B-players die brengen of B-players of C-players of D-players in, zeg maar.
Ja.
En wij hebben van het begin gezegd, we willen alleen A-players. Omdat die ook, ja, als je gaat settelen voor B-players of C-players, dan dragen die ook weer dat soort mensen aan.
Ja, dat vind ik hele mooie. Maar je moet het ook voor elkaar krijgen om die A-players aan je bedrijf te kunnen binden. Want ik kan me voorstellen als zo'n Paul en zo'n Tristan het gewoon een heel fijn leven hadden als freelancer en voor meerdere mooie bedrijven werkten, dat ze best wel even 2 keer hebben nagedacht of ze zich volledig willen aansluiten bij jullie bedrijf. Ja, wat is jullie visie daarover om die A-players dan ook echt binnen te krijgen? Of is dat gewoon, of lukt dat gewoon?
Nou, kijk, wat je vaak met A-players ook ziet, is dat zij ook met de beste mensen willen werken. Dus ja, het is gewoon leuk om in een goed team te werken met goede mensen die verstand hebben van de dingen die ze doen. En dat is wel een soort van garantie bij ons. Als je bij ons komt werken, dan werk je ook echt met de beste mensen in onze industrie. Of tenminste, in mijn en in Tim's optiek werk je dan met de mensen die wij het beste vinden. En dat is denk ik ook best wel een trigger voor mensen die eerst misschien onafhankelijke makers waren. Om te zeggen van, hey, van deze mensen kan ik op alle vlakken zo ontzettend veel leren. Dat het voor mij interessant is om me hierbij aan te sluiten en om dit te gaan doen.
Ja, dat is het ook, ja. Je hebt natuurlijk een cultuur hier gecreëerd waarbij mensen zich ook aan elkaar kunnen optrekken.
Exact.
En dat hoorde ik ook heel erg van Paul. Toevallig zaten we laatst in een clubhouse room met elkaar over een thema te spreken. En stelde ik hem ook die vraag van, waarom vind jij het zo leuk daar? En hij zegt echt volmondig, omdat ik gewoon zoveel mag leren van iedereen die daar ook werkt.
En mensen leren ook heel veel van hem weer. Dus ja. het is een two-way street in die zin.
Ja, vette positie hebben jullie dan gecreëerd. Dat vind
ik echt
wel respect voor.
En ja, maar ja, ik bedoel, in het begin ook, again, het is weer heel veel geluk hebben in het begin. Want in het begin moet je maar hopen dat het een van de eerste mensen die echt van een serieus bedrijf kwam, dat was Mariette Huber. En die had heel lang bij Spotify en bij
Snapchat. Zij commercieel directeur?
Ja, zij was toen commercieel directeur. Zij is nu onze growth director. En zij was echt een van de eerste mensen die ook zorgden voor een soort van stortvloed aan andere nieuwe mensen, omdat zij zo'n groot netwerk had binnen die industrie. Dus ook door haar toedoen zijn we toen daar zo erg hard door kunnen gaan groeien. En toen zijn er ook andere mensen van bijvoorbeeld van connecties had bij Vice of bij Spotify weer bij ons komen werken. Dus dan heb je ook weer een soort uitgangspositie dat mensen van dat kaliber of van dat soort bedrijven ook bij jou willen werken. Dan dat zorgt best wel voor een unieke positie die je dan hebt in de industrie, zeg maar.
Ja, prachtig. Dat is voor mij gewoon weer een nieuwe bevestiging over dat heel veel dingen gewoon gaan met stapje voor stapje. En dat dingen dus heel klein kunnen beginnen. Ja, hetzelfde als wat ik bij veel makers in de podcast hoor, dat ze voor 1 bepaalde klant aan de slag konden gaan. Dat creëert een bepaalde autoriteit of een bepaalde uitstraling, waardoor je daarop weer naar de volgende stap kunt bouwen. Dus Dus ja, vet om te zien dat het ook bij jullie zo gegaan is.
Bij elk bedrijf gaat het.
Ja, ja, dat is echt zo, hè?
Ja, ja zeker. 100%.
Hey, net zei je ook tussen de regels door. Ik en Tim hebben best wel een visie over hoe je een bureau moet leiden. Hoe de fuck heb je die visie ontwikkeld? Hoe weet je dat, hoe je een bureau moet leiden? Want je zijn allebei nog super jong. Ik zou daar niet direct een visie over hebben.
Nou, onze visie op hoe je een bureau moet leiden is dat je eigenlijk geen bureau moet leiden. En dat lijkt een soort van contradictie.
Mindfuck.
Ja, maar als je ook kijkt naar bijvoorbeeld naar ons managementteam en de mensen die daarin zitten, dat zijn niet mensen die van reclamebureaus afkomen. Omdat wij geloven dat de mensen die van de traditionele reclamebureaus of de socialbureaus afkomen, dat die niet echt snappen wat er nou echt gaande is binnen de industrie. Dat die heel erg in hun eigen bubbeltje zitten. Dus als je kijkt naar ons managementteam, dan zijn we heel erg aan het kijken, aan het hiren van andere scale-ups, techbedrijven, platformen of publishers. Als je alleen kijkt naar ons managementteam op dit moment, dus dat wil ik zeggen, Mariette Huber, die komt van Snapchat en Spotify. Naik Tanate, die komt van Vice, wat een publisher is. Dus ook, again, niet een soort van traditioneel bureau. Dan Emily van der Landen, die komt van WeTransferAf. Wat echt een techbedrijf is en een scale-up. En de laatste toevoeging nu is Koen Diekman. En die komt van Swapfiets af, wat ook weer echt een scale-up ervaring is. Dus we proberen juist mensen buiten de industrie aan te nemen. Omdat we denken dat die een hele goede toevoeging zijn op het bedrijf. En dus ook op ons als bureau zijnde. En juist niet binnen de pool of binnen de vijver te vissen eigenlijk. Van de mensen die al in de industrie zitten. Omdat, ja, dus in mijn optiek zijn er ook best wel veel dingen die niet echt kloppen aan onze industrie. Namelijk de ongelijke relatie tussen een klant en een bureau. Waar gewoon heel veel bureaumensen gewoon gewend zijn om in te werken. Wij geloven echt in partnership en dat je door elkaar te challengen, dat je daar echt beter van wordt. Niet als jij als bureau alleen maar ja en amen zegt als een klant iets aan je vraagt.
En hoe groot is die druk die op jou en Tim's schouders rust door dat team wat jullie nu hebben opgebouwd en door al die namen die jullie net hebben, die je net opnoemde, dat die allemaal onder jullie vlag zitten en dat jullie wel aan het roer staan van dat bedrijf, ja, wat ook zorgt voor de boterham van al die mensen. Hoe groot is die druk voor jou?
Nou ja, zonder het te bagatelliseren. Ik bedoel, je runt natuurlijk een bedrijf met nu 50 mensen, dus indirect heb je best wel wat monden te voeden, omdat er ook natuurlijk veel mensen zijn die kinderen hebben. Dus ik ga niet ontkennen dat best wel een last op je schouders is. Maar je moet het ook voor jezelf in perspectief zien. Je hebt alleen E-players aangenomen. En die E-players die vinden vanzelf wel weer heel simpel weer een andere baan. Juist omdat het E-players zijn. Dus stel, alles gaat helemaal mis. Dan heb je niet een soort van de misschien wat zwakkere of de hulpbehoevende mensen uit de samenleving die voor je werken. Nee, je hebt gewoon mensen die gewoon het beste zijn in hun vak. Ja, en die kunnen in principe overal aan de slag.
Ja, dus daarmee heb je een soort emotioneel vangnet ingebouwd wat kan zorgen voor een beetje extra rust.
Exact.
Ja, oké. Okay. En zijn er dingen waar jij van wakker kan liggen? Wat zie jij als jouw persoonlijke grootste uitdaging om dit bedrijf naar de next level te brengen?
Nou, ik moet om op je eerste vraag in te gaan. Ik lig vrij weinig wakker. Ik ben een uitstekende slaper.
Lekker man.
Dus,
tips daarvoor?
Nou ja, vroeg gaan slapen.
Okay.
En ook weer vroeg wakker worden. Dus ik zet bijvoorbeeld ook geen wekker 's ochtends. Ik word gewoon altijd uit mezelf wakker.
Ja.
En ja, dus wakker liggen doe ik niet. Maar wat op dit moment echt onze grootste uitdaging is, is gewoon het blijven vinden van die goede mensen. En die mensen aan Go Spooky te binden. Ja, daar kan ik hele rants en epistles over houden, over hoe belangrijk het is om de beste mensen binnen te halen. Maar ja, goede mensen vinden en goede mensen blijven binnenhalen, dat is voor onze uitdaging. Omdat, wat ik ook helemaal in het begin al zei, de mensen, dat zijn de waarde van het bedrijf. Dus als je dat ook op een gegeven moment gaat verloederen of daar niet meer voldoende aandacht aan hebt, dan dat is het moment dat het bergafwaarts gaat.
Ja. Ja, ik vind dat een hele mooie reminder. Ik heb het in de laatste aflevering van de podcast best wel veel over het bouwen van een team of het vinden van een partner, over samenwerken überhaupt. En ik vind dat jij wel weer heel mooi mij op het hart drukt en ook de luisteraars dat je het echt samen moet doen. Ik merk dat ik gewoon nog te veel af en toe echt in die misschien wel een negatieve overtuiging zit van ik moet alles zelf doen en zelf kan ik af en toe dingen toch het snelst of het beste doen. En jij,
dat is niet per se negatief, want misschien is het ook wel zo dat de dingen die jij graag gedaan wilt hebben, dat op jouw manier, dat jij die ook het beste kunt doen. Dus dat is niet per se een negatief ding. Wat je alleen moet doen is gewoon je openstellen voor de mening van een ander. En die mening serieus nemen en daarna luisteren. En dan kun je het alsnog doen zoals jij denkt dat het beste moet. Maar ik bedoel, het meeste leer je natuurlijk van andere mensen. Je kan alleen in je eentje kun je natuurlijk ook heel veel leren. En ik bedoel, er zijn genoeg tutorials op YouTube te vinden over hoe je weet ik veel, moet monteren of zo. Maar echte interactie leer je alleen als je echt met mensen werkt.
Ja, vet. En ik hoop ook, natuurlijk luisteren naar deze podcast ook allerlei soorten verschillende makers. Dus mocht jij, ik spreek even de luisteraar aan, je geroepen voelen om misschien een keer te kijken wat de mogelijkheden zijn bij GoSpooky, ga dat zeker doen. Je kunt Liam of allerlei mensen van GoSpooky op allerlei platformen berichtjes sturen en vragen naar waar ze naar op zoek zijn. En hoe je misschien kunt bijdragen aan het bedrijf. Dus ga dat ook zeker doen. Dit was geen grote reclame pitch deze podcast. Maar het is wel natuurlijk, het is voor beide denk ik een leuke. Zitten er leuke kansen, denk ik, zeker weten. Wat ook wel grappig is, er is tijdens het moment van opnemen is er een soort heel nieuw platform ontstaan, natuurlijk Clubhouse. Waarschijnlijk weet elke luisteraar er wel vanaf. Jullie domineerden vanaf het begin eigenlijk de hele app en waren eigenlijk in elke room, zat er wel één spookier, hoe zeg je dat?
Eén spooky
in elke room. Dus jullie waren onmisbaar eigenlijk. Jullie waren niet te missen. Ook daar noemden jullie vaak van, oké, we zijn op zoek naar creators. Dus dat was bijna ook, het werd ergens ook gebruikt om mensen te recruiten. Ik heb daar nog wel een kleine vraag over. Dan is er zo'n nieuw platform. Jullie staan natuurlijk bij GoSpooky heel erg voor innovatie en altijd voorop willen lopen en weten wat er speelt. Hoe ziet dat in de praktijk hebben jullie uit? Er is zo'n nieuw platform. En wat gebeurt er dan intern hier om ook als eerste voorop te lopen op dat nieuwe platform?
Kijk, het voordeel van goede mensen aannemen is dat die mensen zelf ook al die interesse hebben om het uit te gaan vinden. Dus ja. Er is bij ons nooit echt een push
gekomen.
Dat maakt
het makkelijk.
Ja. Nee, maar ja, dus,
het gaat allemaal vanzelf.
Ja, maar er is dus nooit echt van ons een push gekomen van ga nu op Clubhouse. Ja, tuurlijk, we hebben wel gezegd van hey, die app is nu en dit zijn de learnings en deel vooral alle learnings die je hebt. Maar er is bij ons nooit een soort push gekomen vanuit het bedrijf van ja, nu moet iedereen Clubhouse downloaden en in alle rooms gaan zitten en de hele dag. Dat is gewoon de natuurlijke interesse van de mensen die hier zitten.
God, komt weer terug op dat hele team.
Ja.
Vet. Hey, je bent een druk man. We hadden echt een uurtje om op te nemen om 10:30. Heb je een harde stop omdat je weer door moet naar de volgende afspraak? Dus we hebben nog een paar minuten. Stel, we gaan over 5 jaar of eerder. Laten we zeggen 5 jaar weer een podcast opnemen. Zitten we dan nog hier in dit gebouw, denk je? En hoe ziet GoSpooky dan eruit?
Nou, ons doel is om de leading global social media company te zijn. Dus leading in de zin van... Leading global social media company.
Oh, sorry.
Ja, dus leading in de zin van dat we voor leidende merken willen merken. Dus de leading brands. En ook echt het beste werk van de wereld willen maken. Niet per se de grootste hoeven zijn. Global in de zin dat we opereren in meerdere markten. De meeste innovaties gebeuren ook niet per se hier in Nederland. Maar die gebeuren juist vaak over de grens. In de VS of in China bijvoorbeeld.
Ja.
Dus om leidend te zijn in ons vakgebied moeten we ook wel global zijn, denk ik. Ik zeg social, omdat we social blijft gewoon de core op wat we doen. Dan kom ik weer terug op de metafoor. We zijn gewoon een groenteman. We zijn niet per se een supermarkt. En company, omdat we geloven dat we op termijn wel meer kunnen zijn dan alleen een agency. Dus ook bijvoorbeeld onze eigen producten lanceren. Of samen met influencers brands gaan bouwen. Of onze eigen technologie gaan lanceren. We willen niet beperkt blijven tot het agency of het bureau label wat we nu hebben. Maar we willen groter durven dromen dan dat. En als ik dan 5 jaar vooruit kijk, dan hoop ik dat we die leading global social media company zijn. Ik verwacht wel dat we nog in dit kantoor hier in Amsterdam zitten. Want dit kantoor is ook wel echt op de groei. Op de groei gehuurd.
Hier kunnen 200 man in zijn.
Ja, 200, met een beetje proppen kunnen er 200 mensen in. Maar hebben we wel wereldwijd ook kantoren.
Vet. En wat is jullie belangrijkste focus om dat doel te gaan bereiken? En wat gaan jullie eraan doen om dat voor elkaar te krijgen?
Nou, op 2021 hebben we daar best wel een heldere focus op. Dus we hebben een soort van 4 winning moves opgesteld... Die ons in 2021 in ieder geval verder bij dat global doel moet gaan stellen. Dus enerzijds hebben we raise quality to a global level. Dus echt op wereldniveau, op Champions League niveau meespelen op creatiegebied. Build global partnerships, dus echt global partnerships met global merken op gaan zetten. dit jaar. Build a Foundation for Global Growth. Dus ook zorgen dat we hier intern de mensen klaar zijn om mee te schalen met het bedrijf. En de laatste is keeping connected through our culture. Dus wel dat de cultuur die we nu bij GoSpooky hebben ook gewaarborgd blijft. En dus ook daar een constant oog op hebben. Dat je ondanks de groei die we gaan doormaken, dat je wel met elkaar in contact blijft. En dat de cultuur die we nu zorgvuldig hebben opgebouwd ook behouden blijft. Of in ieder geval mee evolueert met het bedrijf.
Ja, klinkt goed, man. Er is overal over nagedacht volgens mij hier. En om af te sluiten wil ik je de laatste vraag stellen. Jullie hebben dus duidelijk iets gebouwd dat groter is dan jullie zelf, dan jij en Tim. We weten nu ook dat het een groot deel daarvan te danken is aan het goede team. Maar als je nog één advies zou kunnen geven aan makers of ondernemers die ook iets willen bouwen dat groter is dan hunzelf, wat kan je hun nog meegeven?
Ik ga me dan even specifiek op jonge makers richten. En tegen jonge makers, dus mensen die, weet ik veel, nog op school zitten of studeren of weet ik veel, in hun twintiger jaren zijn, zou ik mee willen geven, neem risico en durf van andere mensen te leren. Dus enerzijds neem risico, omdat dit het moment is om te experimenteren, dingen te proberen, te kijken of het werkt of niet. Want als er iets misgaat, dan maakt het ook niet zo heel veel uit. Ik bedoel, je hebt nog geen hypotheek, geen kids. Je zult zelf dan, stel er gaat iets mis, zul je zelf iets harder moeten werken. Maar van hard werken is nooit iemand erop achteruit gegaan. En de tweede is de deur van andere mensen te leren. Dus ga gewoon met mensen praten. Ga kijken van hoe andere mensen dingen doen. Vaak zul je zien dat mensen veel behulpzamer zijn dan je denkt. Ondanks dat mensen vaak druk zijn. Maar ga gewoon praten met mensen waarvan je denkt van hey, wat zij doen is echt super vet. En ga kijken hoe je van die mensen kunt leren. In mijn optiek zijn er gewoon heel veel mensen die gewoon ook andere jonge, gemotiveerde mensen willen helpen.
Zeker, ja.
Dus die twee dingen.
Dankjewel.
Alsjeblieft. Nou,
het is 10:30.
Ja, het was heel leuk om je te ontvangen. Dus,
super bedankt, man. Thanks voor je prachtige verhaal. Jullie blijven me inspireren. Ik ga jullie blijven volgen. We houden contact. En ik wens jullie echt al het succes van de wereld om dat grote global doel te gaan halen. En nu hadden we dus een uurtje, maar we gaan waarschijnlijk ook nog wel een deel 2 van deze podcast opnemen.
Zeker. Nou, lijkt me hartstikke leuk.
Cool. Tegen de luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat Liam zijn verhaal ook jou heeft geïnspireerd. Ja, met hun bijzondere verhaal over hoe ze dit prachtige bureau hebben opgebouwd vanuit hun kamers in Hilversum in Utrecht. En ik hoop dat het jou heeft geïnspireerd om ook groot te denken, om te durven leren van anderen, kijken hoe je kunt samenwerken met anderen en die volgende stap misschien wel kunt zetten. Ja, dus we hebben het al gezegd net, maar mocht je ergens getriggerd zijn of nieuwsgierig zijn, nou, of er misschien wel een toekomst voor jou zit bij GoSpooky, hesitate niet om de mensen van GoSpooky gewoon een berichtje te sturen en te vragen naar de mogelijkheden. Daar zijn ze naar op zoek en daar staan ze super voor open. En ik kwam hier net binnen in een warm bad, een prachtig kantoor. Dus volgens mij hebben ze enorm veel te bieden. Dus mocht je daar interesse in hebben, ga dat zeker even onderzoeken. Ik ben er volgende week maandag weer. Dan met een kunstenaar, Jamal Arman, volgens mij. Hele vette dingen maakt hij ook. Dus dan weer een andere soort maker. En ik hoop dat je met me mee blijft reizen in deze creatieve zoektocht. Dus dankjewel en tot de volgende keer.